Dit is de Boeddhistische Omroep met Reflecties, een wekelijks magazine op zaterdagavond. Vandaag het opmerkelijke levensverhaal van Karlfried Graaf von Dürckheim dat in 1896 begint in München. De familie stamt van vaderszijde af van een oud-adellijk geslacht, van moederszijde van Pruisische officieren en diplomaten. Wanneer Karlfried 14 jaar oud is, verhuist het gezin van Slot Steingaden naar Weimar, waar hun nieuwe onderkomen een open huis wordt voor kunstenaars als Walter Gropius, Paul Klee en Wassily Kandinsky. In 1914 gaat hij als vrijwilliger naar het slagveld van Verdun. Als een van de weinigen keert hij heelhuids terug, maar hij heeft diepgaand kennis gemaakt met de dood. De dood niet alleen als einde van het leven, maar ook als de ervaring van het grotere leven. Na de oorlog studeert hij filosofie en psychologie. Hij ontmoet zijn toekomstige vrouw, Enya von Hattenberg, die hem kennis laat maken met de geschriften van Lao Tse. Op zekere dag leest ze hem de 11e spreuk voor uit de Tao Te Ching. 30 spaken komen samen in de naaf, maar de leegte daartussenin maakt het wezen uit van het wiel. Potten worden gemaakt van klei, maar de leegte binnenin maakt het wezen uit van de pot. Muren met vensters en deuren vormen een huis, maar de leegte daarin maakt het wezen uit van het huis. Het praktisch nut komt voort uit wat er is, de eigenlijke bruikbaarheid uit wat er niet is. Het is alsof de bliksem inslaat. Graaf von Dürckheim heeft een moment van groot inzicht. De grote ervaring noemt hij dit. Eenzelfde soort innerlijke explosie veroorzaken de teksten van meester Eckhart. Ondertussen is Duitsland in roerig politiek vaarwater terechtgekomen. In 1933 wordt von Dürckheim lid van de SA. Hij krijgt van Rijkswegen een uitnodiging om naar een conferentie over opvoeding in Zuid-Afrika te gaan. Die uitnodiging aanvaardt hij, wat een ondubbelzinnige identificatie met de partij betekent. In 1935 wordt hij medewerker op het bureau van Van Ribbentrop en werkt uit dien hoofde onder andere in Engeland. Dan komt er een smetje aan het licht. Von Dürckheim blijkt via moederszijde voor een kwart Joods bloed te hebben. Hij wordt weggepromoveerd naar Japan, waar hij de geestelijke grondslagen van de Japanse opvoeding moet gaan onderzoeken. Nog altijd blijft hij onvoorwaardelijk trouw aan de nationaal-socialistische staat. In Japan komt hij in aanraking met zen en verwante kunsten zoals bloemschikken, aikido, de theeceremonie en het boogschieten. Er gaat opnieuw een wereld voor hem open. Hij schrijft: als je ze beoefent in de geest van zen, zijn het verschillende wegen die naar hetzelfde leiden, een doorbraak naar de Boeddha-natuur, naar het zijn. Na de capitulatie van Duitsland en Japan in 1945 brengt von Dürckheim 1,5 jaar door in krijgsgevangenschap. De periode van eenzame opsluiting gebruikt hij om te mediteren. Later zegt hij: ondanks alles was het een vruchtbare tijd. In de eerste weken had ik bijna elke nacht een droom en daarbij waren bepaalde, zeer belangrijke dromen die een voorafschaduwing gaven van mijn toekomstige werk. In de cel omgaf mij een grote stilte. Juist doordat ik het exercitium van zazen had en urenlang stil kon zitten, was deze periode van gevangenschap van grote waarde voor mij. In 1947 keert hij terug naar Duitsland, waarvan het familiekapitaal niets meer over is. Hij ontmoet Maria Hippius, een beslissend moment in zijn leven, want met haar zal hij een spiritueel therapeutisch centrum openen in het Zwarte Woud, in Rutte. Dat zal uitgroeien tot een existentiaal psychologische Bildungs- und Begegnungsstätte, Schule für Initiatische Therapie, een combinatie van Jungiaanse dieptepsychologie, bewegingsleer, creatieve therapie en meditatie. In Rutte ontstaat geleidelijk aan een wijde kring van medewerkers en leerlingen. Opvallend in het leven van von Dürckheim is dat hij pas op late leeftijd zijn draai vindt. Toen hij uit Japan terugkwam was hij al 50 en toen begon zijn spirituele ontwikkeling pas werkelijk. Misschien voelde hij zich niet oud. Tekenend is dat hij op 89-jarige leeftijd, 3 jaar voor zijn dood, nog in het huwelijk treedt met Maria Hippius. Tot de Nederlandse leerlingen van von Dürckheim behoorde onder andere Maarten Houtman, die door hem werd aangemoedigd om zelf spiritueel leider te worden. In een gesprek met Jacqueline Oskamp haalt Maarten Houtman, die zichzelf autonoom boeddhist noemt, herinneringen op aan von Dürckheim. Allereerst legt hij uit hoe hij met hem in contact kwam.
ik woonde in Bilthoven en was destijds voorzitter van de Bilthovense kring van wijsbegeerte en psychologie. En ik heb Durkheim toen uitgenodigd een voordracht te houden over de dood. Dat heeft hij meesterlijk gedaan, mensen waren heel enthousiast. Maar toen hij dus van het podium afstapte en naar me toe kwam, toen zei hij, jij mediteert, ik zal je leren hoe je het verder moet doen. Zo is het begonnen. Toen heeft hij me een half uur heeft hij me geleerd, de houding geleerd en de adem heeft hij binnen mijn aandacht gebracht. En dat was het voor eerst. En toen ben ik ongeveer een maand of zes daarna ben ik naar Rutte gegaan waar hij woonde. En heb ik eigenlijk verder onderricht van hem gekregen in de loop van 3 dagen. En daarna ben ik telkens eens per jaar naar hem toe gegaan om te vertellen hoe het me ging. En na een poosje versomberde zijn gezicht en zeide, ja, ik moet je nou toch iets zeggen. Hij zei het eigenlijk veel militaristischer. Je moet voor groepen gaan spreken. Ik schrok me dood werkelijk. Ik had wel gesprekken gehad, zo met individuen, maar dat had ik nog nooit gedaan. Dus ik heb gezegd, nou, ik zal erover denken. Nee, zei hij, niet over denken doen. Ik zeg, ja, maar ik wil, nou goed, dan mag je nu nog naar huis. Je moet er maar goed over denken. Maar toen, een paar maanden later, toen belde hij me gewoon op. Toen zei hij, hoe is het, wat ga je doen? Ik zei, misschien wil ik het wel doen. Oh, zei hij, nou kom dan maar nu naar me toe. Daar was hij heel erg gemakkelijk in. Vroeg zich helemaal niet af of dat kon. En zo. Maar goed, ik ben naar hem toe gegaan. En toen zei hij, luister eens, van nu af aan ga jij met groepen praten. En geen aarzel meer, dat gaat gebeuren. Nou, zo ben ik naar huis gegaan en ik ben begonnen. En ik moet inderdaad zeggen dat het vanaf het begin heel goed is gegaan. Dus zij heeft me echt over een geweldige hobbel heen geworpen.
Het was dus wel een beetje een autoritaire man.
Ja, nou, zeker. Ja, want ik heb ook een aantal sessies van hem meegemaakt. Gewoon met andere mensen. Maar dan kon hij echt als een zenmeester even iets rechtzetten. En dan moest je niet tegenspreken, want dan kon je eruit vliegen.
En was dat een karakterkwestie of kwam dat door zijn kennis van Japan? Nou,
dat was een karakterkwestie. Hij had in Japan, waar hij geweest is, eigenlijk als ambassadeur, een boodschafter, had hij een leermeester gehad. En dat was een admiraal van de vloot. En hij hield de eerste keer toen hij in Japan was, hield hij een voordracht over Eckhart. En deed hij heel mooi. En al de aanwezigen die bogen zo. En die zuchtte dan heel diep. Hij dacht, nou dat zit prachtig. Totdat het kleine mannetje van de admiraliteit opstond. En die zei, te vroeg. Je moet morgen bij me komen. Nou, dat heeft hij dus toen gedaan. En toen heeft hij dus gemerkt dat hij inderdaad eigenlijk wel filosofisch en religieus wel aangeraakt was, maar dat hij eigenlijk niet wist waar hij het over hebben moest. Toen heeft hij daar 8 jaar heeft hij daar les gehad van die man. En hij heeft ook les gehad van een, die hij dan noemde, de meester van de adem. Dat was een ander.
Ook een Japanner?
Ook een Japanner, ja. En daar heeft hij dus toen die hele kwestie van de adem geleerd. En dat was moeilijk voor hem, omdat je heel vriendelijk met je lichaam moest om, heel vriendelijk met je adem, dat je moest overgeven aan de adem, want dat die adem veel meer wist dan hij dacht te weten. Dat is eigenlijk de hoofdzaak geweest, dat hij toen hij terugkwam, had hij natuurlijk zijn vrij militaire houding behouden tot het laatst toe dat ik hem gekend heb. Want hij heeft dus 3 jaar heeft hij eigenlijk liggen sterven. Maar het was verzacht door wat hij in Japan had opgepikt. En een van de hele bekende dingen is dat hij toen hij wegging, dat hij tegen die meester zei dat hij hoopte Dat als hij in het Westen weer terugkwam, in Duitsland weer terugkwam, dat hij dan vele mensen zou kunnen helpen. En toen had die meester gezegd, als je één mens bereikt, dan heb je niet voor niks geleefd. Dat heeft me echt heel diep getroffen. Ja. Dus dat je je verlangens niet, je hoop niet te hoog moet stellen.
Ja.
Dat je goed bewust moet zijn van de ondergeschikte positie die je in het heelal inneemt. En op deze wereld kun je een bepaalde prominente plaats hebben, maar in het heelal geldt dat niet.
Mm-hmm. En hij heeft dus niet alleen zen-boeddhisme bestudeerd daar?
Nee, hij heeft psychologie gedaan. Ja. En hij heeft zich dus ook verdiept in de filosofie, met name in Eckhart. Dus in al die grote mensen waarvan hij wist dat ze er waren. En die heeft hij ook echt bestudeerd.
Wat was nou de kern van wat hij probeerde over te dragen?
Dat je vastberaden moest zijn, dat je moest doen, maar dat je tegelijkertijd bewust moest blijven van je voorlopigheid. En dat kon ik volmondig beamen voor mezelf. Ja. Want wat ik in het Japa-campus heb geleerd, die tijd, was ook dat je moest eigenlijk alles wat er gebeurde aandachtig aanvaarden. Dat is niet zo makkelijk. Omdat je dan pas van aangezicht tot aangezicht kwam met wat er plaats had. Ik was toen verpleger in de dodenbarak. En we hadden geen desinfectiemiddelen. Dus ik ging eens per dag ging ik dus een half uur in de zon liggen om te desinfecteren. En dan zag ik over de prikkeldraad heen, zag ik die blauwe berg, zoals ik hem dan noemde. En na een poos had ik het gevoel dat die blauwe berg eigenlijk in gesprek met me was, als ik dus heel erg goed nederig was. En toen heb ik op een nacht, was ik blijkbaar toch geïnfecteerd, toen heb ik dus dat gedacht. Het kwam ook doordat ik, toen ik nog klein was op de plantage in Indonesië, toen had ik een oude vertelster die me duidelijk maakte dat alle zaken die je tegenkwam in de wereld, dat die meerdere aangezichten hadden. Maar dat het belangrijkste was dat je bleef luisteren. En toen ik daar op die nacht lag, toen dacht ik, nou ja, ik blijf luisteren. En toen heb ik het gevoel gehad, ik moet het zo voorzichtig beschrijven, dat die macht van die berg zich naar me uitstrekte. En toen ben ik in slaap gevallen. Ik heb geen krampen meer gehad. En toen ben ik na 3 dagen ben ik eigenlijk weer genezen.
En u kwam eenzelfde soort ervaring tegen bij Durkheim?
Bij Durkheim, ja. 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 Ja.
En nou wordt er wel gezegd dat wat hij heeft in het leven heeft geroepen, dat noemen ze de weg van de initiatie.
Ja.
Kunt u uitleggen wat dat precies is?
Ik aarzel een beetje, omdat ik de mensen die dat dus gepropageerd hebben, die hebben toch al veel van zichzelf erin gevoegd. Hij bedoelde ermee dat je eigenlijk wat die oude vertelsel mij ook al gezegd had, dat je alles in het leven niet zomaar op zijn ogenblikswaarde moest tot je nemen, maar dat je geduld moest hebben om je bewust te worden wat daarachter plaats had.
En had hij daar nou bepaalde methoden voor?
Nee. Nee, hij had wel een methode, maar dat was weer vermengd met zijn rechterhand. Maria Hippius, die is een Jungiaanse therapeute was. En in het centrum, dus waar hij toen werkte, was dat een hele mooie samenwerking, dat zij dus het psychologische, therapeutische inbracht en hij bracht het meditatieve erin. Toen hij dus weg was, is het zuiver therapeutisch geworden. Maar ik bedoel, die samenwerking, die is er niet meer.
Ja. Maar dat betekent dat mensen dus en de therapeutische gesprekken hadden, ja, en daarnaast mediteerden.
Ja, 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 ja. En die, doordat ze mediteerden, kregen ze dus een diepere inhoud van wat ze dus therapeutisch in zichzelf dus hadden ontdekt.
En u zei net al iets over ja, dat hij in Japan de rol van het lichaam ja, ontdekte.
Ja.
Hoe paste hij dat toe met zijn leerlingen?
Hij paste dat toe door ze dus de houding goed te leren, door ze te leren te letten op de adem en vooral door ze te leren dat ze dus moesten luisteren naar hun lichaam en niet vooraf al met dat lichaam iets willen doen. En dat was heel belangrijk. Want ik heb hem wel eens gevraagd over de sutra's. Hij zei, ja, wat alles wat in de sutra staat is perfect in orde. Het enige jammer is dat het vooraf gaat aan de eigen ervaring. En dat kan ik volledig onderschrijven. Waarmee ik dus niets afdoe aan wat er staat. Maar dat ik zeg, ja, je moet zelf eigenlijk gaan ontdekken dat dat zo is.
En u heeft wel eens eerder gezegd dat hij eigenlijk die hele rituele kant van het zen-boeddhisme achterwege heeft gelaten.
Ja, en daarom werd hij dus door de zen-meesters ook niet erkend. Dat was heel duidelijk. Als er wel eens een zen-meester kwam, ik heb er eentje meegemaakt, die zei, nou ja, goed, hij heeft eigenlijk weinig met zen te maken.
En wat vindt u daarvan?
Ik vind dat onterecht, maar als je, nou ja, als je dat zen en boor gelezen hebt, dan begrijp je waar dat uit voortkwam. Dat ze eigenlijk ook veel te slaafs de weg van de patriarchen volgden. Zonder zich af te vragen of dat nu echt van hun was, of dat het overgenomen was.
Aan de andere kant heeft Durkheim zelf natuurlijk ook een hele ambivalente rol in de
ja,
oorlog gespeeld. Of ambivalent, ja, ja, eigenlijk, ja, heel, ja, duidelijk.
Ja, ja, ja,
wat,
ja,
wat vindt u daarvan achteraf?
Dat zat erin. Ik bedoel, hij heeft in de Eerste Wereldoorlog, was hij officier. In de Tweede Wereldoorlog heeft hij toch ook op zijn manier, en dat was dus aan de kant van de nazi's, heeft hij meegedaan. En wat dat betreft was hij gewoon naïef. Mm-hmm. Het is natuurlijk zo dat niemand is zonder fouten. Hij heeft grote fouten gemaakt, maar dat neemt niet weg dat hij voor mij geestelijk die plaats heeft ingenomen die hij ingenomen heeft.
En heeft u het gevoel dat hij dat zelf ook achteraf als fouten heeft beoordeeld?
Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat het nieuwe wat in hem ontstaan was zo sterk was dat hij daaroverheen keek eigenlijk.
Zegt u net van hij was behoorlijk autoritair, maar was het wel een goede sfeer om in te verkeren als je langer daar verbleef?
Ik vond het wel. Ja, ik vond het wel. Ik ben een keer eens langer gebleven, weer langer dan dus een paar weken. En ik vond het een hele goede sfeer. Alleen waar ik me aan stoorde was dat ik dat de mensen zo tegen hem opkeken, dat ze dus ook weer hun eigen ervaring eigenlijk vergaten. Maar dat schijnt onvermijdelijk te zijn.
Ze zagen hem echt als een goeroe.
Ja, 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 ja. En dat is altijd dodelijk, hè. Ja. Nou, maar, want dan ben je van jezelf weg, hè. Zonder dat je het weet.
En u heeft hem tot aan het eind van zijn leven meegemaakt?
Ja. Ik heb hem tot 3 jaar voor zijn sterven heb ik hem meegemaakt. Heb ik hem nog door het dorp gelopen. Steunde hij op mijn hand. En ik had hem toen oefeningen gegeven die ik zelfs nog steeds gedaan heb. Die Taoïstische oefeningen van die energie. En toen zei hij op een dag tegen mij, het is te laat voor me. Ik heb het wel geprobeerd, maar het slaat bij mij niet meer aan. Ik kan in Hara leven, maar die benen van me, dat is eigenlijk een gebied waar ik niet meer in kan komen. Dat was heel tragisch eigenlijk.
Ja. Want dat is eigenlijk zijn grote onderwerp altijd geweest, hè, die Hara.
Ja. Dus ja, dat had hij wel, maar hij moest dus erkennen dat hij te weinig aandacht had gegeven aan, aan zijn onderste ledematen. Hè. En ja. Maar hij was, hij had in die knieën had hij enorme pijn ook. En dat heeft hij echt heel moedig gedragen. Hij maakte er ook grapjes over, maar ik begreep wel dat het heel moeilijk voor hem was.
En wat is nou uiteindelijk zijn invloed geweest?
Nou, dat hij, zeker in de tijd toen hij zijn boeken schreef, want hij heeft natuurlijk heel veel boeken geschreven over Zen, dat hij de eerste was die in het Westen op een begrijpelijke manier de kern van de hele oefenpraktijk eigenlijk onder de aandacht heeft gebracht van de mensen.
Van Zazen?
Ja. Want dat heeft hij wel via foto's gedaan, maar zeker via zijn woorden. Alleen jammer was natuurlijk dat hij als echte Duitser, als hij het op ging schrijven, dan had hij ingewikkelde zinnen. Terwijl als hij sprak, dan was het heel kort en heel duidelijk.
Ja, want zijn boeken staan te boeken als een beetje onleesbaar, hè?
Ja, dat klopt. Ja. En dat is, dat is met alle Duitse boeken zo. Hè.
Maar heeft u het gevoel dat zijn gedachtegoed ook echt terecht is gekomen?
Ik dacht het wel. Ja, op een of andere manier heeft het doorgewerkt. En natuurlijk is het, zoals met alle dingen, is het ook weer een beetje vertaald op een manier die het niet helemaal de eer geeft die het behoort te hebben. Maar voor een heleboel mensen is, denk ik, en je hebt daar natuurlijk geen echte kijk op, maar voor een heleboel mensen is het toch daardoor een beetje dichterbij gekomen, is het uit de sfeer van, laten we zeggen, van Bakwan weggehaald. Hè? Want dat zit er natuurlijk, vooral als het uit het oosten komt, zit dat er makkelijk in van, dat is zo geweldig, dat hoef je alleen maar te geloven en dan is het klaar.
Maar je zou dan eigenlijk kunnen zeggen dat Durkheim al een westerse vorm van Zazen propageerde.
Ja, en vooral, hij heeft het dus verzoend met het christendom. Hij heeft onder andere pater van Maria Toevlucht, hoe heet die nou even?
Pater Lazal?
Ja. Nee, de abt dus. Jeroen Witkamp. Die heeft hij dus laten voelen wat er in die oude traditie van het handen op de buik houden enzovoort, wat er eigenlijk in zat. En dat heeft Jeroen prachtig opgepakt.
Want die Witkamp is iemand die erg in de christelijke traditie staat, is het niet?
Ja. En dat is, voor Jeroen is dat geen enkel punt. Ja. En dat kan ik me best voorstellen. Ja. Want natuurlijk, ik bedoel, of het nou uit het oosten komt of uit het westen komt, ik bedoel, de kern is natuurlijk precies hetzelfde.
U hoorde Maarten Houtman in gesprek met Jacqueline Oskamp. De fenomenale prestatie. Eugen Herrigel, de Duitse professor in de filosofie, oefende jarenlang bij een Japanse leermeester in het boogschieten. In een periode dat Herrigel de wanhoop nabij was door de traagheid van zijn vorderingen, ontbood de meester hem op een nacht en schoot in de duisternis twee pijlen af. Vervolgens nodigde hij Herrigel uit naar de schietschijf te gaan kijken, waar de verbijsterde leerling de eerste pijl midden in de roos aantrof, terwijl de tweede de eerste gekliefd had. De meester zei echter niets anders dan: laten wij ons voor Boeddha buigen. Wat wilde hij daarmee zeggen? Heel eenvoudig, dat niet hij, dat wil zeggen zijn willende ik, dit wonder volbracht had, maar een hogere macht in hem. Die te kunnen ontketenen getuigt van waar meesterschap. De Japanners noemen deze hoogste macht de Boeddha-natuur. Wie daarmee één geworden is, kan onder andere ook volledig over zijn kundigheden beschikken. Kent niet iedere sportbeoefenaar momenten waarop het een of ander hem uitzonderlijk goed lukt? Ogenblikken waarop hij tijdens zo'n prestatie iets heel diep van binnen ervaart en de indruk krijgt dat hij dat niet zelf volbracht heeft, maar een hogere macht in hem? Wie van ons weet echter iets van dit wezen in ons en van de mogelijkheid om zich hiervan bewust te worden door op de juiste wijze te oefenen en te werken en het volbrengen van de daad dan aan haar over te laten? Dat is het nu juist. Het gaat hier om iets wat men moet leren ervaren en dat, wanneer men het ervaart, zowel bevrijdend als verplichtend werken kan en beslissend is voor elk rijpingsproces. De lichaamsoefening kan hier de poort worden die toegang geeft tot de allerdiepste belevenissen en tot de weg naar innerlijk volwassen worden. Dat schreef Karlfried Graaf van Durkheim. Regine Herbig is een in Alkmaar gevestigde therapeute en schrijfster van het boek De Adem, bron van ontspanning en vitaliteit. Ze leerde haar vak bij Karlfried Graaf van Durkheim in diens centrum in het Duitse dorpje Rutte. Fred Galissen sprak met haar en vroeg om te beginnen hoe ze van Durkheim heeft leren kennen.
Hij gaf altijd lezingen in de Frankfurter Ring. Mijn moeder had hem al eerder ontmoet en toen ik 17 was, heeft ze me voor het eerst meegenomen na een lezing. En dit eerste contact heeft me heel diep geraakt. Ja, vooral herinner ik me nog zo zijn aanwezigheid. Hoe hij daar stond op het podium. Heel goed geaard, heel goed gecentreerd, zonder ergens iets om aan vast te houden, zonder ergens een concept, heel vrij. Hij was al boven de 70. En ik had nog niemand eerder in mijn leven ontmoet die zo aanwezig was. Dus het waren niet in eerste instantie eigenlijk zijn woorden, maar ja, zijn waarmee die me ontzettend heeft geraakt. Na mijn eindexamen, toen ik 19 was, ben ik voor het eerst in Rutte geweest. En dat is eigenlijk zo'n beetje mijn thuis geworden voor een aantal jaren. Tot ik 25 was, was ik iedere vakantie daar en tussendoor ook een half jaar.
Wat leerde je daar dan?
Dat ene was dat iedere ochtend meditatie was. Dat was voor mij een heel belangrijk iets. In deze stilte ben ik sterk bij mezelf gekomen. En ik had ook heel vroeg fantastische belevenissen van eenheid. Dus ik heb heel sterk mijn spirituele basis ook gevonden. Op die manier die ik kwijt was geraakt, ja, na mijn katharisatie. En dan ging je verschillende sessies volgen bij uiteenlopende therapeuten. En af en toe had je een sessie bij hem. En dat was altijd heel bijzonder. Zo, hij was voor mij eigenlijk een vaderfiguur in die tijd toen. En aanvankelijk heb ik wel een beetje gepraat over dat wat moeilijk was in mijn leven. Maar ik had dan wel heel snel door dat praten eigenlijk niet zoveel opleverde. Hij ging dan ook behandelen. En in die behandeling bracht hij je naar Hara, dus in je centrum, helemaal naar zijn. En ik had heel snel door, als hij me ging behandelen, dat was het beste wat ik kon doen. Helemaal zonder woorden. En op het eind van de sessie, ja, dacht ik, waar ben je mee gekomen met al die vragen? Dus die problemen, die waren er niet meer. Dat was alles zo onbelangrijk. Dus dat waren heel waardevolle ontmoetingen die me lieten voelen waar ik eigenlijk thuis ben. En ook, ja, die manier waarop hij me benaderde, zo. Ik voelde hem echt gezien. En daarnaast, ja, ben je naar verschillende andere therapeuten gegaan. Lichaamstherapie of tekenen of met klei werken. Of ook tai chi, aikido. Dat heb ik maar zelf een beetje uitgezocht, wat ik vond dat bij me paste.
Als je nou de boeken van hem leest, hè, dan is het vaak nogal ingewikkeld taalgebruik. Kon je begrijpen wat hij aan lezingen vertelde?
Ja, dat kon ik wel begrijpen, maar in eerste instantie ook, zeg maar, tijdens zijn lezingen in verbinding met wat hij non-verbaal overbracht. Ja, hij was zo overtuigend in die manier hoe hij het leefde, dat er dan wel duidelijk werd waarover het ging. En ik moet zeggen, in het begin waren zijn woorden ook een ontzettende opluchting voor mij. Ik zou naar de catechisatie, dat was 2 jaar voordat ik hem eerst ontmoet. Dat is eigenlijk mijn hele religieuze basis zo wat in elkaar gestort. En ik merkte, Origine, dat heb je alleen maar geloofd, dat je dat allemaal gelooft wat hier verteld wordt. Dat kan niet stand houden eigenlijk. En toen ben ik een beetje in een leegte gestort en dat was eigenlijk een verschrikkelijke tijd. En toen ik Graf Durkheim tegenkwam, dat was eigenlijk voor het eerst dat iemand me weer een kader aanbood voor spiritualiteit. En ik vond het zo'n opluchting, die vrije manier waarop hij ook daarover sprak. Niet allemaal zo'n god en ja, dingen die ik moest geloven, maar dat hij zo heel wijds daarover sprak, over die andere, die transcendente dimensie. En ja, dat die ervaring van de oneindelijkheid, dat is een kwaliteit is die voorbij gaat alle superlatieven die je kent in deze wereld. En dat je daar misschien ervaringen kunt opdoen in de natuur bij een zonsondergang of in de muziek. En daar kon ik me helemaal in vinden. Ik denk, ja, daar heb ik absoluut toegang toe. En in die zin waren zijn woorden wel belangrijk voor mij. Of ja, ook die rare woorden van zonde, hè, in Duits zünde. En dan, ja, zonderung. Ja, dat afschrijden, dat hij ook met die woorden zo gewoon heel andere verbindingen maakte. Dat ik dacht, ja, als je dat zo bekijkt, de afscheiding van mijn diepste wezen dan, die eigenlijk goddelijk is, dan kan ik dat hier wel allemaal begrijpen. Maar met die woorden van de kerk kon ik helemaal niks. En ik voelde zo dat hij woorden gaf aan iets wat ik helemaal niet zou kunnen verwoorden. Maar het was een heel diep gevoel. Ja, zo is het. Dat sluitte aan bij echt een diep weten. En dat trok me ook naar een magneet, naar hem toe. Dacht ik, ja, dat zoek ik eigenlijk in mijn leven. En ik was het even die 2 jaar kwijt. En dacht, ja, nu kan ik de draad weer oppakken. In die zin, ja, was het verbale en het non-verbale van hem belangrijk. Ja, ik heb heel veel zelfervaring gewoon erop gedaan. En ik had toen die tijd, na mijn eindexamen heb ik besloten, maar niet meteen te studeren, omdat ik voelde dat ik anders zo veel in mijn hoofd kom en nog veel verder weg van mijn kern dan de school me sowieso had weggebracht. En ik had dan wel altijd in mijn achterhoofd, daarna wil ik psychologie bestuderen. Omdat die aanpak ook van Durkheim zo, ja, via de meditatiemensen te benaderen, via de psychotherapeutische invalshoek, maar dan ook heel lijfelijk, dat sprak me aan. Zo ook van de psychosomatische kant wilde ik het eigenlijk aanpakken. En ik had dan het idee daarna psychologie te bestuderen. Maar toen het er zover was, heb ik zo gekeken naar die studieplannen en dacht, Regine, dat moet je niet doen. Dat was zoveel statistiek en zo theoretische dingen. En toen heb ik maar gezegd, nou, ik maak gewoon een eigen studie psychologie. Dus ik ga zo vaak mogelijk naar Rutte en ja, ga gewoon met mezelf aan de slag. En dat lijkt me de beste basis om dan ook met mensen aan de slag te gaan. Dat hele theoretische, wat moet ik daarmee? Dus op die manier ben ik eigenlijk ook daar gekomen.
Die periode bij Durkheim, heeft die nog steeds invloed op je?
Ja, natuurlijk. Het heeft gewoon de bodem gelegd hoe ik überhaupt tegen mensen kijk, hoe ik tegen het leven aankijk, hoe ik mensen begeleid. Dus meditatie is nog steeds een heel belangrijke factor in mijn leven. De therapie die ik toen heb gevolgd, zeker die manier waarop hij het deed, dat is ook nog steeds de bodem van die benadering die ik heb om met mensen te werken. Echt te werken naar de kern toe en alles af te pellen wat er voor laagjes zijn die het doorschijnen van deze kern ook belemmeren. En zeker ook de manier van lichaamswerk die hij deed, zo helemaal alles gecentreerd uit het bekken aan te pakken. Dat is natuurlijk ook een belangrijke factor nog steeds in mijn werk. En ook dat hij het altijd zo naar de praktijk toe bracht. Dat het echt geleefd moest worden in de basale dingen. Als je gaat staan die afwas te doen of te wachten aan de kassa bij Albert Heijn. Dus steeds weer jezelf centreren in haar, ja, voelen waar je bent, van welk niveau je in het leven staat. Dus er zijn allemaal vlakken die me nog begeleiden steeds.
Je hebt al de meditatie genoemd, hè? Speelde het zenboeddhisme enige rol voor jou ook?
Ik heb wel dingen over zenboeddhisme gelezen, maar na een tijd, ja, ik ben er gewoon in de stilte gaan zitten ook. Ik heb me niet zoveel in de filosofie verdiept, maar ja, die stilte, dat was voor mij genoeg. En ik vond hem ook vaak zo bevrijdend in zijn brede visie. Ik heb jarenlang elke ochtend gezeten. En toen was ik dan in de bewegingsopleiding. En toen zei ik op een gegeven moment tegen hem, ja, weet je wat, ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer om zo stil te zitten. Ik wil liever 's morgens een half uur dansen. Ik voel zo bewegingsimpulsen opkomen van binnen. En ja, moet ik me daar nu forceren in de stilte te gaan zitten? En zei hij, nee, helemaal niet. Ga je niet forceren. Soms is het in de lijn van zen om even niet te gaan zitten. Volg gewoon wat er van binnen opkomt. En hij was soms zo onconventioneel. En ja, dat voelde voor mij zo goed. Dat hij alles mocht. In die tijd was het nog niet zo gebruikelijk met creatieve therapieën te werken. Dat was toch in het psychotherapeutische sector, was het alles maar meer zo vanuit de psychoanalyse. Het ging vanuit het hoofd en je ging zien wat in je biografie allemaal gebeurd was. Je kreeg het allemaal helder in je hoofd, maar ja, daarbij bleef het dan soms ook. En wat ik wel bijzonder vond in Rutte, al die creatieve en ook non-verbale therapieën die hij aanbod. Dus je ging tekenen en vaak was het alleen met krei op heel grote felle papier gewoon heel lang een schaal gaan tekenen. Om gevoel te krijgen voor die draagkracht van een schaal, die openheid, die ontvankelijkheid. Dus hij ging op deze manier ook kwaliteiten eigenlijk bevorderen en ondersteunen die behulpzaam zijn, dat het wezen echt kan doordringen. En ja, al dat doelgerichte analytische denken, dat staat eigenlijk transcendente wezen in de weg. En op die manier was zijn benadering ook in therapie heel anders. Dat hij probeerde die kwaliteiten gewoon zo ook op kunstzinnige manier te versterken. Of ook werken in klei, dat deed je soms met gesloten ogen. En het was opmerkelijk wat eruit kwam, hoe het onderbewuste zich liet zien. Daarna ging je wel wat erop reflecteren, maar kwam je soms op een veel diepere laag dan met een analytisch kijk op verleden gebeurtenissen. En dat heeft me ook altijd heel erg aangesproken, die non-verbale en ook vanuit beelden. Dat was toch meer een benadering ook van de totaliteit, hè, van de rechter hersenhelft ook. Dat vond ik uniek ook in zijn centrum, of ook psychodrama en lichaamswerk.
Maar hij was dus eigenlijk een pionier van de psychotherapie.
Ik denk dat hij daar een heel bijzondere vorm voor heeft gevonden, omdat zijn doel ook anders was. En je kunt het niet met al die rationele dingen pakken, dat transcendente. Dus in de therapie, naast het afpellen van laagjes die je belemmeren daar naartoe te komen, alles, alle patronen van moeten en vasthouden en weet ik niet wat, heeft hij dan toch gezocht naar, maar wat zijn dan wel kwaliteiten die kunnen voorbereiden dat het wezen echt kan doorbreken en doorschijnen. En ik denk door zijn hele visie überhaupt of therapie, die gewoon van een spirituele invalshoek kwam, kwam hij natuurlijk ook tot andere vormen van therapie.
En hoe belangrijk is zijn samenwerking met Maria Hippius geweest?
Zij heeft heel sterk zo dat meditatieve tekenen ook uitgebouwd. Ze heeft heel sterk ook de inbreng van de psychotherapie uit Jungiaanse perspectief gehad. En ze waren niet getrouwd, maar voor mij was het echtpaar van Rutte, moeder en vader. En het was heel duidelijk van al die mensen die daar waren. De ene hadden de moeder als bijzonder belangrijke persoon, en voor die andere was de vader, Graf Durkheim, heel belangrijk. En ik moet zeggen, ik vond het echt ook fantastisch in deze familie terecht te komen in Rutte. Was toen die tijd, toen ik eerst daar was, was ik 19. Dat is natuurlijk ook de tijd waar je zo langzamerhand je losmaakt van je gewone familie, of zelfstandig gaat wonen en zo. En ik vond het dan zo fantastisch. In, ja, waar verwantschap noemen wij dat in het Duits? Ik weet niet hoe het Nederlandse woord is. Dus een verwantschap die je kiest. En ik had als kind had ik altijd zo'n gevoel. Je bent een beetje anders dan de ander. Ja, die zijn op wat ander hout gesneden. Ik voelde me wat fijn besnaarder. En ja, soms had ik het gevoel, ik heb andere antenna's die de ander niet hadden. En dat was toch altijd een beetje lastig. En in Rutte was het voor het eerst echt zo'n opluchting dat ik voelde. Hier zijn ook allemaal mensen, die zijn ook zo'n beetje anders. En die zijn ook zo, net als jij. En die zoeken ook allemaal diezelfde dingen, zoals jij. En dat was voor mij zo fantastisch daar ja, terecht te komen. En ik moet zeggen, ja, dat is alles meer dan 25 jaar geleden gebeurd. En ja, ik heb nog een aantal vrienden uit die tijd. Dus het was een bepaald circuit die toch van jonge mensen ook allemaal, die zo in hun studietijd daar terechtkwamen. En die wel nog iets anders zoekten dan hun studie en presteren en een plaats in de maatschappij verwerven, die ook op dit innerlijke pad waren. En ja, ik denk dat heeft me heel veel steun gegeven, ook om te vertrouwen in dat wat er omhoog kwam. Was het heel anders dan wat ik zag misschien in, ja, bij mijn studiegenoten of zo, maar dat ik voelde, oh ja, er zijn meer mensen die dit delen en ik heb daar wel een familie in. Het was ook een tegengewicht natuurlijk tegen al dat van met het hoofd bezig zijn. En ik vond het voor mij een belangrijk tegenwicht ook, omdat ik voelde zo in de tijd in de school dat ik steeds verder wegkwam van iets wat ik als mijn kern voelde. Er kwamen steeds meer laagjes overheen, omdat je moest zoveel met je ratio bezig zijn op school. En daar voelde ik, daar kom ik weg van dat wat ik eigenlijk wil leven. Ik heb wel geprobeerd een tegenwicht te geven door veel sport te doen en te musiceren. Maar en dan later, toen ik meditatie leerde kennen, was dat ook een belangrijke pijler. En ja, voor mij was wat ook in Rutte gebeurde echt dat afpellen weer van die laagjes. En daarom heb ik ook niet meteen een studie gedaan. Omdat ik voelde, dat is gevaarlijk voor mij. Dan kom ik op een verkeerd spoor. Dus echt een tegenwicht te bieden naar die weg naar binnen. En ik had altijd zo het gevoel net bij een spoorlijn. Dat zijn twee sporen. En nou ja, als je zo door de school gaat en de studietijd. De ene spoor wordt ontzettend ontwikkeld. Die is ver, ver vooruit. En dat andere, ja, alles wat het irrationale, dat kunstzinnige, ja, dat blijft een beetje verwaarloosd. En in die zin vond ik hem een heel belangrijke aanvulling. En ik denk dat hebben veel andere jonge mensen ook gezocht. Dat ze voelden, ja, in de maatschappij en de gewone opleiding wordt gewoon één kant overgestimuleerd. Maar je hebt nog een heel andere kant. En meestal is het toch meer ook de vrouwelijke kant, hè? Dat luisteren, dat ontvankelijk zijn, wat zo tekort schiet. En ja, ik had echt fysiek ook in de tijd van school meer en meer een gevoel van inbalans. En nou, dat is door Rutte dan weer redelijk in balans ook gekomen. Of door die keuzes ook die ik heb gemaakt, ook voor mijn beroep en voor mijn leven.
U hoorde Fred Gales in gesprek met Regine Herbig. Voor meer informatie kunt u terecht op haar website. Het adres daarvan vindt u op onze website, bij de programmagegevens van vandaag. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Aanstaande dinsdag start in Vught een zomer-zen-retraite met broeder Jeff Boekmans. Het motto luidt een geest van vertrouwen. De retraite, die duurt tot en met zondag, is bedoeld voor mensen met enige zinervaring. Voor informatie en inschrijving kunt u terecht op de website van Zin, en dat is www.zininwerk.nl. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Jacqueline Oskamp en Fred Gales. Techniek Rob Gerritsen, presentatie en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Morgenmiddag om 14:00 bij De Bos op Nederland 1, Levende Vriendelijkheid. Het laatste deel van een driedelige documentaire serie over Bhutan van Babette van Loo. Volgende week zaterdag in Reflecties, Vechtkunst voor Vrede. Een portret van Isabelle Schuurman. Graag tot dan.